Dat behandelen wij buiten de vierde zondag van de maand. Hebben wij dat eerste gedeelte, zijn we in de Tweede Thessalonicense brief bezig. En dat doen we op een vrij, zeker niet oppervlakkige manier, maar een wat kortere manier. Over het algemeen blijf ik binnen de tekst, want de tekst, Paulus roept ons op, als je in Tweede Thessalonicense kijkt, maar je kijkt daarboven, in 1 Thessalonicense 5 vers 27, dat is wat de Heere wil. 1 Thessalonicense 5 vers 27. Ik bezweer u lieden bij de Heere dat deze zendbrief al de heilige broederen gelezen worden. Dat is het doel waarom wij bij elkaar komen. Dus niet alleen voor een fijn, gezellig muziek en mooie verhalen. Nee, dat de brieven van Paulus, hij spreekt over zijn zendbrieven, dat die gelezen worden. En daar moeten wij door opgebouwd worden en geleerd worden. En van daaruit ga je dan ook de hele Bijbel lezen, maar ook verstaan. Dat is wat we doen hier. En dat is ook de reden dat wij dat dus altijd brieven lezen. Ja, en niet, we hebben soms wel een onderwerp. Er is geen verhaal, geen verhalen. Echt het woord van God. Het is zijn geest dat getuigt in jouw geest hier. Gods geest werkt nooit los van zijn woord. Want de Bijbel leert duidelijk dat de Bijbel, dat zijn woorden van de Heilige Geest. 1 Korinthe 2 vers 10 dacht ik, maar 12. De woorden die je leest zijn woorden van de Heilige Geest. Snap je? De Heilige Geest is soms een beetje, dat mensen, ja wat is dat nou? Hij woont in mij. Maar hij moet het overbrengen in mijn geest. Ja? Die klik dat ik het ga verstaan. Daarom een ongelovige verstaat het ook niet. Hij kan natuurlijk wel horen, als jij de Bijbel voorleest. Ik was gisteravond bij mijn zus en we hadden een verjaardag, een feestje en al wat. Nou, dus daar was ik dan ook. En dat waren allemaal ongelovigen, behalve wij twee dan. Dus ik heb al iets gezegd, maar het enige wat een ongelovige verstaat, omdat hij Gods geest niet heeft, dat is dat hij moet begrijpen dat hij een zondaar is. En dat weet hij van zichzelf. Dat weet hij, want ieder mens, er is geen mens die niet zondigt. Hij heeft een geweten. Maar dat hij ook weet dat hij voor God komt en dat hij eenmaal in die staat verloren gaat. Maar dat er een redder is. Nou, vorige week hebben we het al over gehad met over de wet, hè, hoe je die kan gebruiken op die manier. Dat je mensen kan aantonen, ook al ontkennen ze het, kan je heel eenvoudig door de wet een paar dingen aantonen dat ze schuldig staan. Maar dat er een verlosser is. Nou, dat is dan wat ik dan kwijt kan aan de mensen. En wat jullie kwijt kunnen aan ongelovigen. Dat is het werk van de ambassadeur. Maar ja, als je hier zit nu en jullie zijn allemaal, hebben Gods geest. Nu hebben we verlichting nodig op Gods woord. En dat is Gods geest die dat doet. Dus als jij dit leest, er zijn genoeg ongelovigen die de Bijbel lezen. En wat ze daarmee doen, weet ik niet. Maar of ze proberen de Heer Jezus te volgen. Maar ze hebben niet Gods geest in zich. Want als je gered bent, dan heb je Gods geest. Als je niet gered bent, heb je Gods geest niet. Dus dat is het bewijs dat iemand gered is. Dan kan je lezen wat je wil. Maar je gaat het niet verstaan. Mits je het met een gelovig hart gaat lezen. Dat hebben we wel eens meegemaakt met iemand. We hebben zo'n schema. Weet je wel, het woord en waarheid werd gesneden. En die kwam tot kennis van de waarheid. Hè, dat hij dat schema ging bestuderen. En toen moest hij ook het schema ging die wat vertalen. Ik weet niet, zoiets was het. En doordat hij dat ging bestuderen, las je dat. En toen ging hij zien, hé. En toen ging het in hem werken. En toen geloofde hij het. Die teksten, die deden het werk. Nou, dus nogmaals, dit zijn de woorden van de Heilige Geest, die zijn opgeschreven door apostel Paulus in zijn brieven. En de andere brieven door, nou, Petrus, Jacobus, noem ze maar op. Maar als je het leest, het is niet hetzelfde als een boek wat je uit de kast haalt, want dat zijn niet de woorden van de Heilige Geest. Dus je kan boeken hebben die spreken over de Bijbel, maar toch de overtuiging komt vanuit de woorden God zelf. Dus je kan wat uitleggen, maar het is een inzicht krijgen erdoor, maar het is de geest die je gaat overtuigen. Nou, en dat is wat Paulus wil. Dus lees deze brief in de gemeente, want hij schrijft het aan de Thessalonicenzen. Dat is wat we doen. Dus het eerste gedeelte altijd probeer ik niet te lang bij alles stil te staan. En het tweede gedeelte, dan doen we de gelaten en dan gaan we wel dieper, want we zitten inmiddels bij preek 52 geloof ik. En dan zitten we in gelaten 4 zijn we beland. Dat gaan we met deze brief niet doen. Het is verstandig om de brief ook te lezen. Ja? Als je weet wat we in de gemeente waar we mee bezig zijn. Nou, ik zou zeggen de Thessalonicense brief. Het is maar 3 hoofdstukjes. dat je die zorgt, dat je die gelezen hebt in deze week. Ik weet, het is moeilijk, hè, de Bijbel lezen. Als je een boekje krijgt over graafmachines bijvoorbeeld, van waar je werkt, of iets over school, of noem maar op waar je interesse hebt, dat lees je zo uit, al is het 100 bladzijden. Maar het schijnt heel moeilijk te zijn om bijvoorbeeld 3 bladzijden uit de Bijbel te gaan zitten en 5 minuten of 10 minuten echt te gaan zitten en echt alleen die Bijbel te lezen. Dus niet een boek over de Bijbel, maar de Bijbel zelf. Ja, dat heeft natuurlijk met onze zondige natuur te maken. Ja? De geest vecht tegen het vlees en andersom. En toch is het verstandig om te doen, want dan gaat Gods geest je ook in je werken. En dan heb je ook al een beeld van de brief in je hoofd natuurlijk. Nou, je weet, we lezen 3 brieven op het ogenblik. 1 Petrus, 2 Thessalonicenzen en Galaten. Dus dat zijn 3 brieven. Nou, daar heb je de hele week de tijd voor. Ja? Nou, en als je nou 2 Thessalonicenzen leest en... Als je hem gelezen hebt, dan ga je erover nadenken. Denk, waar gaat die brief nou over? Vorige keer vroeg ik al 1 Thessalonicense, wat is het centrale thema daar? Niemand? Niemand? De opname, ja, de komst van de Heere. En dat hij ons verlost van de toekomende toren. En dat hij ook leert aan hun, wacht eventjes. Jullie zijn kinderen van het licht en wij gaan niet de dag des Heeren meemaken. Hè, dat hij komt om te oordelen hier op aarde. Daar gaat die brief over. De tweede brief gaat weer over de komst van de Heer. Omdat, ze hebben op een of andere manier, zijn ze toch weer in de war geraakt. Dan gaan we zo ook zien, tenminste, als we daar naartoe komen in hoofdstuk 2. Maar als je denkt aan die brief, je hebt hem gelezen en denkt, het eerste gedeelte, dat spreekt je over, de vorige keer over gehad, over de verdrukkingen die ze ervaren als gelovigen. Ja, daar zitten we in vers 5. Kijk, ik lees vers 4 en 5, 6 even. Alzo wij zelf van u roemen in de gemeente Gods over uw lijdzaamheid en geloof in al uw vervolgingen en verdrukkingen die gij verdraagt. Zie je dat? Ze hebben vervolgingen en verdrukkingen. Paulus zegt helemaal niet van, ja zeg, wat zijn jullie nou voor de gemeente? Hoe is dat met jullie geloof? Want jullie hebben allemaal verdrukkingen, jullie hebben misschien wel te weinig geloof, dat zegt hij helemaal niet. Nee, hij zegt juist iets anders. Kijk, een bewijs van Gods rechtvaardig oordeel, opdat gij waardig acht voor het koninkrijk Gods, voor het welk gij op tijd. Dus lijden voor het koninkrijk Gods. Ze lijden vanwege het evangelie waar ze in geloven. Nou, en wat voor evangelie hebben ze aangenomen? 2 Thessalonicenzen 1 vers 5. Het evangelie hebben ze aangenomen wat Paulus aan hun verkondigd heeft. En dat is Christus na de openbaring van de verborgenheid. Dus niet Christus zoals die... Het gaat wel over die Heer Jezus die op aarde liep natuurlijk. Voor degene die dat nog niet weten, denk je, verborgenheid, waar heb je het over? Want Paulus spreekt ook over Christus. Maar Christus is uit de hemel gekomen, is aan hem speciaal geopenbaard. Heeft hij zichzelf vertoond aan hem en heeft aan hem een evangelie verteld. En het was niet hetzelfde als de apostelen. Als dat het was, dan had Paulus gewoon naar Petrus kunnen gaan. En als God had gewild dat Paulus het van hetzelfde zou verkondigen als Petrus, en hij moest bijvoorbeeld meer Europa in en zo, wat men van alles leert met dezelfde boodschap, dan had God gewoon Petrus, net zoals die Petrus naar Cornelius had gestuurd, heeft God door een visioen heeft hij Petrus naar Cornelius gestuurd. Om Petrus wat duidelijk te maken. Maar God had toch ook Petrus gewoon naar Paulus kunnen sturen? Als het toch hetzelfde was. Paulus, nee. De Heer Jezus apart aan Paulus verschenen. Waarom dan? Niet zomaar. Omdat er is iets aan hem geopenbaard wat Petrus niet wist, wat de apostelen niet wisten, wat de Heer Jezus niet over heeft gesproken in de evangelie, wat ook in het Oude Testament niet staat. Het is een totaal nieuw iets. En het is Christus na de openbaring der verborgenheid. Wat is dat? In overeenstemming met de verborgenheid. Een evangelie wat aan Paulus is geopenbaard, dat niet was verkondigd vanaf Genesis 1. Want als Genesis 1 begint met, in het begin schiep God de hemel en de aarde. En daarna zie je vers 2, we gaan het dan over 3, 4, 5 enzovoort. Het hele Oude Testament gaat het alleen maar over wat God aan het doen is, waar? Op aarde. Je leest niks over de hemel. Niets. En dan kom je op Paulus. En dan openbaart Christus aan hem een evangelie, dat gaat over redding voor mensen. Laat ik het heel simpel zeggen. En dit evangelie is trouwens ook heel simpel. Daarom is het vaak waarschijnlijk dat mensen denken, dat kan niet waar zijn. Het is zo eenvoudig. Maar zo eenvoudig is het. Zo eenvoudig is het toch ook om een kind van God te worden. Maar sommige leerlingen, Nou, dan is het een hele klus dat jij om een kind van God te worden. Tenminste, dat wordt dan zo geleerd. Maar het is toch heel eenvoudig? Christus stierf voor je zonde en is opgestaan. En dan had hij las het net in hem, in welke wij hebben de verlossing. Ik heb het, het is mijn bezit. Ik heb het voor altijd en eeuwig, het is mijn bezit. Zo eenvoudig is het evangelie. Maar het evangelie, zoals een Paulus verkondigd is, dat is, ja, ik zei het, Genesis 1 vers 1 begint, in de begin schiep God de hemel en de aarde. En vanaf dat moment ging het over de aarde. Maar Paulus spreekt nou over Gods plan, want God heeft een plan op aarde, hè, want hij gaat daar wonen, in Jeruzalem. Maar wij moeten niet denken dat wij alles weten, want er is nog meer. Dat zeggen ze wel eens, er is meer tussen hemel en aarde, toch, die uitdrukking? Ja, dat klopt, ja. En wij denken natuurlijk allemaal wat wij zien, maar er is meer, namelijk ook iets wat wij niet zien, de onzichtbare wereld. Ja, je ziet, het is daar nu allemaal donker, 's nachts, de sterren, en daar kijk je naar, en verder kan je niet kijken, maar dat hoort ook. Dat is nou die hemel. De eerste hemel, de tweede hemel, nee, de eerste hemel, de aarde, je hebt de vogelen des hemels, dat is in de sfeer waarin wij leven. Dan heb je de tweede hemel, kom je erboven. Heel makkelijk te onthouden, dan heb je het over de sterren des hemels. Dat is de tweede hemel. Is daar leven? Nou, de NASA geeft miljarden uit om te ontdekken of daar leven is. Zo, de Bijbel, ja, er is leven, ja. Maar niet zoals de mensen hier op aarde willen, die denken aan vreemde wezens en dat soort dingen. Nee, er zijn overheden en machten die wij niet zien, die daar in de tweede hemel en ook hier om ons heen functioneren. Overheden en machten, de gevallen engelen. Kijk, en dat is ook in zonde. En dat hoort ook bij Gods koninkrijk. En dat is wat Paulus heeft geopenbaard gekregen. Dat om dat ook weer in Christus te krijgen, terug. Kijk, de Bijbel voordat het begon, de schepping, het was goed, ja, uiteindelijk. Maar uiteindelijk, Satan heeft alles in bezit gekregen. En wij lezen Genesis in de Hof van Eden. En dat is inderdaad zo. Adam heeft niet gedaan wat hij had moeten doen. Hij heeft naar Satan geluisterd. En sindsdien zijn alle mensen ongehoorzame kinderen, kinderen van de boze, van de duivel. Maar Satan was wel in de Hof van Eden. Satan was al gevallen. Die was al uit de derde hemel geworpen. Waar woont God? Die woont in de derde hemel. Dat is dus de eerste hemel, de tweede. En daarboven heb je de derde hemel. Daar is waar de troon van God is. En daar zit Satan niet. Die zit daaronder. En met zijn gevallen engelen. Kijk, God, wij zijn niet zomaar, de mens is niet zomaar geschapen. Wij zijn natuurlijk heel erg, het gaat allemaal om mij. Om ons mens. Maar God heeft de mens geschapen, Adam, ja, om die autoriteit hier op aarde weer terug aan de mens te geven. Want God heeft, en dan uiteindelijk met Christus, die is mens en hij is God, als de koning der koningen, de Heer der heren, zodat de hele schepping weer hem zal gaan dienen. Dat het weer onder zijn controle komt. En op aarde is dat waar Israël over denkt en spreekt en wat we lezen, maar ook de autoriteit om ons heen daarboven, die wij niet zien, maar wij wandelen in geloof en niet in aanschouw, hè, zegt de Bijbel. Dus je ziet het niet, maar het is er wel. Geloof je dat? Nou, heb je de Heer Jezus ooit gezien? Nee, toch? Maar geloof je hem? Geloof je dat hij bestaat? Dat hij is opgestaan? Ja, geloof ik. Macht en overheden, de Bijbel spreekt erover. En dat is dus de verborgenheid. Dat wat in de hemel is. Wij gaan allemaal naar de hemel. Niet zomaar, ja, dan is het leuk en aardig. Maar daar gaan wij met Christus de hemelen besturen en regeren. Want Colossenzen spreekt over dat hij, alle dingen zijn door hem geschapen en tot hem. Nou, als iets tot hem geschapen is, dat toch tot hem, om hem te dienen en te eren. Moet de schepper nou het schepsel eren of moet nou het schepsel de schepper eren en dienen? Ja, het schepsel moet hem dienen. Het is tot hem geschapen. Nou, en dat is nu op het ogenblik in gevallen staat. Nou, even in het kort, dus dat is dus het verschil met het evangelie wat Paulus verkondigt. dat onze bestemming, als wij Christus aannemen, we hebben de verlossing, dan gaan wij inderdaad naar de hemel. Maar ten tijde van de Heer Jezus, toen hij daar rondliep, Petrus, Jacobus, Johannes, en iedereen die geloofde toen in die tijd, en straks als wij bij de Heer zijn, en straks komt Christus op aarde en het evangelie van het koninkrijk, wat dan is, is het iedereen die gelooft, die gaat niet naar de hemel. Ja, die gaat naar de hemel die op aarde is. En we spreken wel eens over de hemel op aarde. Dan heb je de hemel op aarde. God woont hier op aarde. Nou, dus daarom, dat is het grote verschil tussen de brieven van Paulus, de apostel Paulus, en de 12. En dat is ook de verborgenheid. En weet je, ik wil toch even met jullie naar 1 Korinthe 2. Want je kan je afvragen, waarom heeft hij het dan verborgen gehouden? Waarom heeft God dit evangelie verborgen gehouden? Ja? Heeft hij het niet aan Petrus verteld? Of heeft hij het niet verteld toen hij op aarde was? Toen hij door Israël liep? Nou, 1 Korinthe 2 zegt het ook duidelijk. Want onze strijd is toch niet tegen vlees en bloed. Tegen de mensen. Maar tegen de machten en de overheden die in de lucht zijn. Nou, 1 Korinthe 2, vers 6. En wij spreken wijsheid onder de volmaakten, doch een wijsheid niet deze wereld, noch de overste deze wereld die teniet worden. Maar wij spreken de wijsheid Gods bestaande, kijk, daar heb je het weer, in verborgenheid. Een wijsheid die verborgen was. Die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van wie? Van ons. En wie ben ik? Val ik onder ons hier? Ja toch? En ons, dat is het lichaam van Christus. Dat is een onderscheid dat je moet maken in de Bijbel. Je hebt Israël, je hebt het lichaam van Christus en je hebt de heidenen, de wereld. Tot heerlijkheid van ons. Dus niet van Israël, maar van het lichaam van Christus. Kijk, eer de wereld was hier. Dus God heeft die wijsheid, voordat de wereld was, heeft hij dat al verordeneerd. Die wijsheid, die verborgenheid. Dat plan van God wat hij had. Wat hij aan Paulus heeft geopenbaard. Je ziet heel duidelijk, dat heeft hij verborgen gehouden. Waarom? Welke niemand van de overste deze wereld gekend heeft. Want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de Heere, de heerlijkheid, niet gekruisigd hebben. Zie je het? Dan is de Christus niet gekruisigd. Nou, als wij geen gekruisigde Heere Jezus hebben, dan hebben wij helemaal niks. Dan gaan we gewoon verloren. Dus, daarom heeft hij het al die tijd verborgen gehouden. We hebben het over die heerlijkheid die voor ons was, hè? Nou, kom op, we gaan naar 2 Thessalonicense. Dus, 2 Thessalonicense 1 begint ook, vers 1. Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente der Thessalonicense. Wat is een gemeente? Wij zijn ook een gemeente. Een gemeente waar gelovigen samenkomen om Gods woord te leren. En de Bijbelse gemeente, plaatselijke gemeente, is een Bijbelse organisatie met ouderlingen en diakenen. Dat is een gemeente. En de gemeente der Thessalonicense. Dus als Paulus nu een brief aan ons zou schrijven, we zouden staan aan de gemeente der Sassenheimers. Nou ja, goed, er zitten niet alleen Sassenheimers hier, er zitten ze uit allerlei windhoeken, zou ik zeggen, zitten hier. Maar de gemeente, de plaatselijke gemeente, komt hier samen. En zo moet je met Thessalonicense ook zien. En aan hun schrijft hij die brief. Nou, we zijn vorige keer gekomen in vers 5 en 6. Dus ja, je ziet ook, al zo het recht is bij God verdrukking te vergelden degene die u verdrukken. Later zal God verdrukken die hun verdrukken. Ja? En u die verdrukt wordt, verkwikking met ons in de openbaring van de Heer Jezus, van de hemel met de engelen zijn en kracht. Christus, die komt eenmaal terug en hij komt ons halen en voor ons is de verkwikking. Niet elke keer heen en weer lopen, want ik zou willen verzoeken voortaan, voor de kleintjes, gewoon naar de wc gaan voordat we beginnen. Oh, sorry. Nou, nee, als je naar de wc moet, dat kan hoor, maar op zich. Maar nou zie ik er twee opeens heen en weer lopen, ja, dat werkt heel erg. Ja. Maar goed, en u die verdrukt wordt, verkwikking met ons, zie je het? Dus verkwikking, wanneer heb je verkwikking nodig? Verkwikking komt altijd na verdrukking, ja? Vermoeidheid. Ja, als je hard gewerkt hebt, je bent bezweet, dan kom je thuis en dan ga je even lekker in de tuin zitten of je gaat even lekker onder de douche en dan ben je weer helemaal verkwikt, dan ben je weer helemaal opgeknapt. Nou, met dit evangelie, je weet het, de Thessalonicenzen die werden verdrukt. En als je voor het evangelie gaat staan, dan krijg je verdrukking. Paulus zegt ook, allen die godzaliglijk willen leven, zullen vervolgd worden. En de ene, ja, het ligt ook, we hadden het net over, het is maar waar je wieg staat. We hadden ook in Pakistan geboren kunnen worden. En als gelovigen, ja, in een straat wonen tussen allemaal, ja, mensen die je nou niet erg vriendelijk gezind zijn. Dat kan allemaal, dan heb je hele leven lang, kan je onder verdrukking leven en onder angst. Dat zijn helaas veel plaatsen in de wereld waar dat het geval is met broeders en zusters van ons. Dus verkwikking, ja, als de Heer komt, dan is daar een eind. Dan heb je de verkwikking als die komt, ja. Maar je ziet ook in de openbaring van de Heer Jezus van de hemel met de engelen zijnde kracht, met vlammend vuur wraakdoende over degene die God niet kennen. Dus God gaat eenmaal ook wraak nemen, zie je het. Wij hoeven het niet te doen, God zal het vergelden. En dat is ook een troost voor ons. En voor iedere gelovige die vervolgd wordt. Niemand komt. Niemand zal zijn straf ontlopen die de kinderen van God verdrukken of kwaad doen. Dat is toch bijzonder, ja? Dat er zal recht, zal zegen vieren. Nou, met vlammend vuur wraak doen over degene die God niet kennen. Wie zijn degene die God niet kennen? Nou, dat is. Wat bedoelt hij met God niet kennen? Die niet weten dat hij bestaat? Nee, Romeinen leert heel duidelijk dat iedereen weet dat God bestaat en niemand is te verontschuldigen. Waarom weet men dat? Nou, Romeinen 1 leert duidelijk uit de schepselen, uit de schepping en uit de schepselen weet je dat God bestaat. Dus dat zijn de ongelovigen, ja, die God niet kennen. Wij kennen God allemaal, toch? Hoe ken ik God? Dat ken ik, weet ik, door zijn Zoon Jezus Christus. Daardoor ken ik God. Dus een ongelovige, er zijn natuurlijk genoeg mensen die praten wel over God. En die spreken over God zus en God zo. Maar kennen ze God? Nee. Ze kunnen zich geen beeld bij vormen wie die is. En als ze dat vormen, dan zie je vaak dingen die gewoon niet kloppen. Nee, God niet kennen, die dus God niet kennen in die zin dat zij geen relatie met hem hebben. Dat ze niet tegen hem vader kunnen zeggen. Ja. En over degene die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Nou, als je nu het evangelie van Jezus Christus niet gehoorzaam bent. Wat is het evangelie van de Heer Jezus Christus? Nou, dat is natuurlijk dat de Romeinenbrief begint bijvoorbeeld. De toorn van God wordt geopenbaard. Ja. Er komt toorn. Waarom? Over de mensen die houden de waarheid in ongerechtigheid ten onder. Ze willen God niet en ze willen hun eigen gang gaan. Het evangelie van Jezus Christus nu in deze tijd is, wat Paulus zegt, alle mensen zijn zondaren en derven de heerlijkheid Gods. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Dus met andere woorden, geloof dat Christus stierf voor je zonde en is opgestaan. Voor jouw rechtvaardigheid, punt. Dan ben je kind van God. Dan ben je gehoorzaam aan het evangelie. Want dit gaat over niet, dit gaat echt over ongelovigen. Want we zien ook in het volgende vers staan, vers 9, de welke zullen tot straf leiden het eeuwig verderf. Nou, een gelovige, die zal nooit het eeuwig verderf leiden. Dus degene die het evangelie van onze Heer Jezus Christus nu niet gehoorzaam zijn, die zullen uiteraard, dat weten we, Christus stierf voor jouw zonde. Als je niet verlost bent van je zonde, dan kom je met die eeuwige straf, daar kom je onder. En dat is nu zo. En het is straks als de bedeling der genade afgelopen is, is dat exact hetzelfde zo. En dan zien we ook, dan komt hij van boven met het witte vaart, met vlammend vuur wraak doen over deze wereld. En dan wordt deze wereld, ja, die wordt geoordeeld. Maar uiteindelijk, er komt een moment in de toekomst dat alle gelovigen zullen voor Christus, alle ongelovigen zullen voor Christus verschijnen. De ongelovigen vanaf Adam. Nou, welke is de eerste mens in deze wereld? Als je het zou zeggen dat die voor de grote witte troon zou verschijnen, dat is Kaïn. Ja, zoals wij in de Bijbel kunnen lezen, die sloeg zijn broeder dood. Ja, want, hoe heet dat? Adam en Eva, dat zijn geen mensen die gaan verloren. Dat zijn gelovigen. Ook al is hij in zonde gevallen. Maar Kain niet. Die sloeg zijn broeder dood. En tot en met straks, de allerlaatste mens op deze wereld, dus dat God klaar is met zijn plan, die zullen allemaal voor dat gericht, voor de grote witte troon verschijnen. En dan zie je, die zullen tot straf leiden het eeuwig verderf. Niet leuk, hè? Mensen praten niet graag over de hel. Wij hebben ook een boekje, hè? Er is een hel. Dat wordt vaak een beetje opzij geduwd. Het is ook niet leuk als je denkt, ja, mijn vader en moeder geloven misschien niet. Nou, die gaan dan naar de hel. Dus we hebben allemaal de neiging om het een beetje te verzachten natuurlijk. Of je broer of je zus of je kind, kan ook. Maar ja, dat moeten wij natuurlijk niet doen. De Bijbel spreekt er eenmaal over. En er zijn natuurlijk oplossingen voor, hè. Bijvoorbeeld het eeuwig verderf. De katholieke kerk, nou dat weten we, die heeft natuurlijk, we zitten hier wel een paar. Tenminste, die uit de katholieke kerk komen. Maar we hebben natuurlijk de leer van het vage vuur. Met andere woorden, oké, als je in dit leven dan nog niet helemaal goed bent, laat ik het even zo in mijn taal zeggen, dan neem je nog het vage vuur en daar is dan de laatste reiniging. En dan kan je ook nog bidden voor ze en ik denk ook geld geven om dat te en tot heiligen bidden, toch? Die dat toch, klopt dat? En die dat dan een beetje, dat het daardoor een beetje bekort wordt. Maar uiteindelijk, het vage vuur is een soort reinigingsproces, daar blijf je niet eeuwig in. Eenmaal, dan is het genoeg geweest. Het is een soort boete noemen. Dus je kan altijd inderdaad wel zeggen, nou, het komt allemaal wel goed. Dat zeggen toch ook veel mensen nu. Nou, het komt wel goed hoor, het zit wel goed. Ja, in die gedachte komt het ook goed. Is het nu niet? Oké, straks dan nog, maar dan komt het, uiteindelijk komt het goed. Maar dat staat hier niet, het staat hier eeuwig verderf. En wat doet de alverzoener? De alverzoener die zegt, ja, er staat hier eeuwig, maar nou moeten we even natuurlijk naar de Griekse tekst gaan. En dan gaan we zeggen, ja, maar dan hebben we het over aionen. En dan, nou, dan ga ik dus nu allemaal dingen uit over het Grieks praten. Ga ik aan jullie vertellen dat dit woordje eigenlijk niet goed vertaald is. Want er had eigenlijk moeten staan zus en zo en zo. Nou, als je het over de King James Bijbel leest, bijvoorbeeld, dat is een, als je dat leest, hoe die Bijbel vertaald is, dan kom je tegen 50 mensen. Dat is jammer genoeg, ik zou het ook een keer willen vertellen, misschien doe ik het al een keertje. Dat is zo'n proces geweest. In die tijd, in de tijd van de Reformatie, dat was een tijd dat men sprak allemaal gewoon over de Bijbel, want daar ging het over. En de vervolgingen vanwege de katholieke kerk. Het ging erom, die Bijbel moet in onze landstaal gelezen kunnen worden. En daar werd je om vervolgd. Tyndale, Wycliffe, je kent die naam wel van de Wycliffe-vertalers. Wycliffe die werd 40 jaar na zijn dood geloof ik. Heeft de katholieke kerk zijn botten uit de grond op laten graven. En nog verbrand alsnog. Zo haten ze. En er zit ook de gedachte achter, en als dan die botten verbrand zijn en zo, dan is die definitief vernietigd. Dat gebeurde allemaal in die tijd. Omdat je gewoon, hij vertaalde de Bijbel in het Engels. Zodat iedereen het kon lezen. Daar ging de strijd om toen. En er waren toen, dat was de geleerden, de Griekse, de Hebreeuwse geleerden, denk aan onze eigen Erasmus uit Nederland. Dat was de top van de top. En allemaal godvrezende mensen. En zo was het met onze Statenvertaling ook. De voorwaarde was, ze moesten natuurlijk geleerden zijn op dat gebied, maar het moesten ook godvrezende mensen zijn. En dat lees je in alles. Als je over hunzelf leest, nou, ga maar kijken nu degene die nu de Bijbels vertalen. Of die aan die voorwaarden voldoen. Vaak geloven ze niet eens dat de Bijbel 100% het woord van God is. Dus, eeuwverderf, ga ik dan met een woordenboekje uit het Grieks. Oh ja, nee, dat staat eigenlijk niet goed vertaald. Kom ik aan. Ik kan het Griekse alfabet nog niet eens. Ik weet alfa en omega, dat weet ik. Ja, dat weet ik. Dat zijn de eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet. Maar moet mij geen Griekse woorden vragen. Dat weet ik gewoon niet. En al zou ik het wel weten, moeten jullie van mij gaan geloven dat dat klopt wat ik zeg. Maar je kan het niet checken. Wij geloven dat dit de Bijbel is gewoon 100% vertrouwbaar. Dat kan je lezen zoals het er staat. En eeuwig, de Bijbel verklaart zichzelf. Hè? Dus kijk met mij even in Lucas. Ik vind het wel een mooie tekst om aan jullie te laten zien. Lucas 2, een definitie van eeuwig. En dat maakt gelijk aan alle discussies in eind. Daar heb je ook geen Grieks voor nodig. En dan zie je ook dat de leer van de alvoorziening gewoon niet deugt met eeuwig. Want dan zeggen ze, ja, eeuwig is bijvoorbeeld dat woordje, maar dat in het Grieks betekent dat niet echt eeuwig. Het is een bepaalde tijd. En dat soort bla 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 verhalen. Maar kijk, Lucas 2, vers 33. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in de eeuwigheid. Zie je? Christus zal koning zijn in de eeuwigheid over het huis Jacobs. Sorry, Lucas 1, vers 33. Ik zei 2, hè? Ja. 1. Vers 32, zie je aan het eind, hij zal hem de troon van zijn vaders David geven. Zie je dat? Nou, en dan zie je, dat is Christus, die gaat op de troon zitten. En hij, Christus zal over het huis Jacobs, Israël, koning zijn in de eeuwigheid. Dan staat erachter, en zijn koningskrijk zal geen einde zijn. Dus wat is eeuwig? Eeuwig betekent zonder einde. Simpel, hè? Dus in de Bijbel betekent eeuwig gewoon zonder einde. Ja. Nou, terug naar 2 Thessalonicenzen 1 vers 9. Dus als u spreekt over de welke zullen tot straf leiden het eeuwig verderf, dat betekent eeuwig verderf, iemand die, als hij sterft, gaat hij verloren, gaat hij naar de hel, en uiteindelijk komt hij in de poel des vuurs voor eeuwig. En dat betekent zonder einde. Nou, en dan zegt men wel eens, ja, maar hoe kan God dat nou? Hij is een God van liefde. Ja, hij is een God van liefde, maar hij is ook een God van gerechtigheid. En gerechtigheid moet geschieden. Maar daarom is het ook het antwoord van ons dat Christus is nou juist hiervoor gestorven. Daarom heeft God zijn zoon gegeven. Zodat wij niet zullen straf lijden, want je ziet ook, het zal straf lijden zijn. Ik ben niet iemand die graag de pijn aan mensen gunt. Nee, helemaal niet. Want daarom verkondig ik en jullie ook het evangelie aan mensen vertellen, zodat zij hiervan gered worden. In hem hebben wij de verlossing. Ja? Dan ben je hiervan, omdat je bent verlost van je zonde, heeft Christus hiervan verlost. En dit heeft Christus geleden aan het kruis. Dit is de tweede dood, zoals de Bijbel spreekt. De eerste dood is, je gaat allemaal een keer dood. Daar, als je uit het raam kijkt, daar, dat is een graf, dat is de katholieke kerk, maar daar heb je ook nog een grote begraafplaats. Dus ja, dat is je eerste dood als je sterft. De tweede dood, daar heeft Christus je nou van verlost. Dat noemt hij de tweede dood. Dat is de eeuwige dood. Dat tot straf leidt het eeuwig verderf. Dat je gestraft wordt. Je wordt gestraft. Ja? En dan, wat is dat? Van het aangezicht des Heren. Kijk, men zegt wel eens, ja, dit is de hel. Ik heb de hel meegemaakt op aarde. Sommige dingen lijken ook wel. Ik denk, zo, dat is ook erg wat daar gebeurt. Het is gewoon, dat noemen ze wel dan de hel. Nou, dat is nog niks vergeleken bij de hel. Want weet je, het is, daar staat hij van het aangezicht des Heren. Is eenmaal die eeuw gestraft. Kijk, nu hebben wij nog steeds alleen het feit dat het lichaam van Christus er is. Heilige Geest is hier op aarde. God is nog steeds aanwezig hier. Het licht, het woord van God, ja? Want het lichaam van Christus heeft ook nog steeds, heeft, dat denken wij misschien wel niet, maar echt nog effect in deze wereld, hoor. Maar als het lichaam van Christus weg is, het woord van God is weg. Alles, het licht van God is weg. Wat denk je, hoe zou de situatie hier dan zijn? Nou, dat is verschrikkelijk, hoor. Nou, en dan zometeen, als je dan geoordeeld bent, en dan heb je de eeuw, de poel des vuurs, van het aanzicht des Heren, daar is helemaal niks, wat ook van God is, is enel duisternis. Dat is de boodschap. Met vlammend vuur. Hij zal hun oordelen, en dan, en van de heerlijkheid zijn de sterkte. Kijk, wanneer hij zal gekomen zijn om verheerlijkt te worden in zijn heiligen en wonderbaar te worden in allen die geloven. Overmits ons getuigenis onder u is geloofd geworden, in die dag Christus zal komen. Als hij ons komt halen, weet je, wij worden hiervan verlost. Wij worden verkwikt, in vers 7, zie je, wij worden verkwikt. Wij worden opgenomen bij de Heere, en dan zullen we bij hem zijn. En hij noemt dat, als hij ons komt halen, dan wordt hij verheerlijkt in zijn heiligen. En wonderbaar te worden in allen die geloven, overmits ons getuigenis onder u is geloofd geworden in die dag. Er is een dag dat Christus verheerlijkt wordt in zijn heiligen. En wie zijn zijn heiligen? Dat is hij en wij. Kijk nou niet gelijk in de spiegel. Dat je zegt, ik zie er helemaal niet als een heilig uit. Je ziet ook die schilderijtje met zo'n mooie areool eromheen. Dat zijn dan de heiligen. Of, ja, je hoort die klok net. Maar dan word je verklaard tot een heilige bijvoorbeeld, hè, door de paus. Dat zijn altijd doden. En die zijn al een paar honderd jaar oud. Of er komt een versnellingsprocedure. Van de laatste paus, die is dan binnen no time heilig verklaard. Die is allemaal dood. Maar wij zijn heilig verklaard op het moment dat Gods geest in je kwam wonen, omdat je het evangelie verkondigde. Heiligen, beminden, uitverkoren, rechtvaardigen. Dat zijn wij. Maar hier staat dat hij wordt in zijn heiligen, dat zijn wij, verheerlijkt. Wanneer is dat? Ja, dat is als hij ons komt halen. Nou, hoe gaat dat? Je hebt namelijk de opname, dan komt hij ons halen, dan haalt hij ons weg hier, dan gaan wij de Heere tegemoet. En dan komen we voor de rechterstoel van Christus. Wij komen ook voor Christus, alleen niet tot veroordeling van eeuwig verderf, straf, maar wel in verband met gehoorzaamheid aan, als gelovige, wat heb je gedaan met dit evangelie, met mijn zoon. Dat is de rechterstoel van Christus. Dus niet, hier staat een stoel en hier ter rechterkant staat ook een stoel en daar zit Christus. Het is de stoel van de rechter. Snap je? Een rechter die spreekt recht. Dus dan gaat hij oordelen wat goed is en wat fout is. Nou, wij als gelovigen doen toch ook dingen die goed en fout zijn. Maar we praten hier niet over zonde, dat hij ons daarop gaat oordelen. Waarom niet? Waarom worden wij niet op onze zonde meer? Ja, die zijn al geoordeeld. Hè? In hem hebben. Dat zei Harry niet voor niks. Want waarom? Er zijn ook mensen die denken, ja, die hopen het nog te krijgen. Of elke keer opnieuw zonde te belijden. Waarom ga je zonde belijden? Dan heb je schijnbaar nog zonde, toch? En dan wil ik vergeving krijgen. Waarom? Om behouden te blijven. Maar zo is het niet. Ik ben in Christus. Vorige keer zei ik toch al, ik ben in Christus. Dus jij denkt dat je verhoudenis kan verliezen. Je kan het niet, ik ben in Christus. Mijn leven is met Christus verborgen in God. Er is geen veilige plaats waar je kan verkeren, hoor. Er kan niemand bij komen. Dus ja, wij hebben de verlossing, wij zijn gerechtvaardigd. Dus wij komen, als hij ons komt ophalen, passeren we dus de rechterstoel van Christus. Daar wordt gesproken over jouw gehoorzaamheid aan het geloof. Dus als kinderen van God word je daar beoordeeld. Niet als ongelovige, dan ga je naar het eeuwig verderf. Nee, punt 9, dat is voor de ongelovigen. Punt 10 spreekt hij over ons. En weet je, nou, wij zijn natuurlijk niet met heel veel, maar dat zegt niks, hè. Denk aan de ark van Noach en de langmoedigheid van God, ja. 8 mensen werden gered. Dus meerderheid zegt niks. Maar verheerlijkt te worden in zijn heilige, dat betekent, wie zijn heilig in deze bedenkende genade? Wie zijn nou heilig? Lichaam van Christus. Dus niet alleen wij, hè? We hadden vroeger een... Ja, wel, alleen wij? Nou, we hebben hier een andere leer in de gemeente. Nee, maar ik wil zeggen, het lichaam van Christus is heilig. Dat betekent, dus daar in dat gebouw, als daar iemand zit die Christus als zijn verlosser heeft aangenomen, echt, ja, met zijn hart heeft geloofd, dan is die heilig, ook al is hij Rooms-Katholiek. Want daar staat de kerk, daar kom ik vandaan, die kan je nou niet zien, geldt hetzelfde verhaal. Daar kom ik uit. En ik heb niet veel mensen toen ontmoet die konden delen wat ik over het geloof, dat ze gered waren. En toch zitten ze, dat weet ik zeker. Dus die zijn ook allemaal heilig. Dus hij wordt verheerlijkt in zijn heiligen. Dat is mooi, want wat bedoelt hij daarmee? Nou weet je, als hij ons komt halen, komen we voor de rechtstoel van Christus. En eenmaal komen wij God de Vader. Ja, en dan krijgen wij dus in overeenstemming met ons leven, hebben wij tot zijn eer en glorie geleefd. Dat wil zeggen, hoe wordt Christus nou verheerlijkt in ons? Nou, dat is door te doen wat hij zegt. Toch? Hoe leef je nou tot eer van je vader en moeder bijvoorbeeld? Nou, is dat dan als je gaat roven, stelen en dat soort dingen allemaal doen? En allemaal verschrikkelijke dingen doen? Dat is toch niet zoals je opgevoed bent, ja? Dan laster je in feite ook de naam van je ouders. Toch blijf je hun kind. Je bent en blijft hun kind. En je blijft hun vader en moeder. Zoals met de Heer ook. Wij blijven zijn kinderen, maar wij kunnen wel zijn naam lasteren als wij in zonde gaan leven. En buiten dit al, als wij niet gaan luisteren naar hoe hij spreekt tot ons in deze bedelende genade. En Paulus zegt, merk hetgeen ik zeg. Hij spreekt over Christus die in mij spreekt. Snap je? Dat is de wil van God voor ons voor vandaag. We hebben net gelezen, deze brief moet aan al de heilige broederen gelezen worden. De brief van Paulus moet allemaal gelezen worden. Dat moeten we allemaal leren. En daaruit lezen wij de hele Bijbel. Maar het begint met zijn brieven. Nou, dus dan zie je, wij verheerlijken hem door in onze dagelijkse wandel hem te volgen in wat hij zegt. Maar iedereen in het lichaam van Christus is heilig. Waar die ook vandaan komt. Als je in het lichaam van Christus bent, ben je heilig. Dan krijg je ieder lid van het lichaam van Christus, ja? Nou, Harry heeft net Efeze 1 gelezen. Nou, wat lazen we dan allemaal? We zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen. Waar? In de hemel. Maar het gaat erom, ieder gelovige, groot of klein, ook de kleine zuster daar op de stoel, ja, die gelooft dat Christus stierf voor haar zonde, is gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel. Dat heb je gewoon gekregen. Je bent uitverkoren van voor de grondlegging die wilt. Je bent gerechtvaardigd. Al dat soort dingen heb je allemaal gekregen toen je gelovig werd. Op dat moment, hè? En wat heeft Christus met het lichaam van Christus op het oog? Ik zei het in het begin al. Dan worden wij geplaatst in de hemelse gewesten. Daar. En dat is, Christus krijgt dat via ons. Krijgt hij zijn erfenis. Die in de hemel is, krijgt hij terug. En zo wordt hij verheerlijkt in zijn heilige. Het lichaam van Christus. Je hebt Christus toch? Christus is wat van ons? Het hoofd. Hoofd. Maar het hoofd van wat? Van het lichaam. Kan een hoofd zonder lichaam? Ik heb het nog niet ontdekt. Ik weet, een kip kan je kop afhakken en dan kan hij nog even doorlopen. Maar dat blijft hij toch niet zijn leven lang doen. Dus een hoofd, een lichaam is een... Wij hebben een relatie met de Heer Jezus, die hebben ze in het Oude Testament zo niet gekend hoor. Wij zijn zijn tempel, wij zijn vlees van zijn vlees en been van zijn benen. Wij zijn één met hem. Eén lichaam. Hij is ons hoofd. Dat kan je niet scheiden. Dus met andere woorden, Christus heeft ook wat in de hemel is, dat is met hem verzoend, door het bloed aan het kruis. Maar het is zijn lichaam daar wat daar gaat regeren. En dat heeft hij dus allemaal teruggekregen via het lichaam van Christus. Dat hij daar zo meteen, dat het ook in Christus is. Nou, als het in Christus is, wij zijn toch in Christus. Dus als het hele lichaam van Christus daar is en daar alle positie gaat bezetten, is alles wat daar is, is in Christus. Dat is toch geweldig? En zo heeft hij dat via het lichaam van Christus teruggekregen. Dat snap je ook, dat is onze bestemming. Op aarde is het Israël. Plus, die gaan dan de heidenen, de hele wereld, het evangelie vertellen. En dan zal ook op aarde alles in Christus zijn. Maar daar gebruikt hij zijn volk Israël voor. Zie je die twee verschillen? Moet je daar maar apart houden. Maar hier spreekt hij over ons. Hij wordt verheerlijkt in zijn heilig. Hij wordt verheerlijkt dat eenmaal alles weer onder zijn autoriteit is staan. Als wij daar eenmaal geplaatst worden. En wonderbaar te worden in allen die geloven. Dat is apart. Dus hij wordt verheerlijkt in zijn heilige, maar hij wordt ook wonderbaar, je zou kunnen zeggen bewonderd, maar wonderbaar in allen die geloven. Hé, een heilige. Is een heilige... Nee, laat ik het zeggen goed. Wij zijn allemaal heilig, ja? Wij hebben allemaal geloofd. Maar zijn alle heiligen ook echt gelovigen? Dat wil in die zin zeggen, doen ze ook allemaal wat God zegt in zijn woord? En dan is het antwoord nee. Maar heilig, dan blijf je heilig. Dat is wie je bent. Hier spreekt hij over allen die geloven. Nou, Colossense begint, het brief begint met aan alle heiligen en gelovigen. Kijk even een paar bladzijden terug in Efeze. Efeze 1 vers 1. Dan zie je ook het verschil. Efeze 1 vers 1. Paulus, een apostel van Jezus Christus. Door de wil Gods. Wat staat daar? De heiligen die te Efeze zijn. En gelovigen. Als je heilig bent, dan ben je toch een gelovige? Ja. Nou ja, dat wil zeggen, dan ben je gered, ja. Je hebt eenmaal geloofd. Maar zijn alle heiligen ook in het geloof gebleven? Nee, er zijn heel veel heiligen die zijn helemaal niet in het geloof gebleven. Die zijn de wereld ingegaan. Of wat Paulus zegt, ze hebben mij allemaal verlaten. Ze hebben het evangelie van Gods genade verlaten. Dat betekent, ze zijn wel gered, maar voor de rest gaan ze niet in het spoor wandelen wat God heeft uitgestippeld in de brief van Paulus. Dus ja, iedere gelovige, iedereen die geloofd heeft, is een heilige. Maar niet iedere heilige is een gelovige in die zin dat hij Paulus volgt. En dat is waar Paulus over spreekt in Efeze. De heiligen en de gelovigen, apart dat hij dat onderscheid maakt. Nou, ik vind het niet zo moeilijk. Als ik hier kijk, zijn wij de enige leden van het lichaam van Christus die hier zitten hier in Sassenheim? Nee. Hoeveel kerken zijn er? Verschillende richtingen zijn er? Nou, ik weet het niet, maar veel. En er zitten overal zitten dus heiligen in al die verschillende gebouwen en leringen, kerkleringen. Maar ja, er is maar één geloof, zegt Paulus. Er is één gezonde leer, zegt Paulus. Zit iedereen onder de prediking van Paulus? Antwoord is helaas nee. Is het evangelie wat Paulus verkondigt de waarheid voor het lichaam van Christus in deze bedeling der genade? Het antwoord is ja. Gelooft iedereen dat? Nee. Daar zei Paulus ook. Tijdens mijn leven in Azië hebben ze mij allemaal verlaten. Dat wil zeggen, Paulus als persoon. Nee, Paulus met zijn leer wat hij verkondigde hebben ze hem verlaten. Wij hebben het zo meteen, gaan we naar de Galatenbrief. Dat zijn dus mensen die gingen naar de wet. Dat zijn heiligen die het geloof van wat Paulus verkondigde verlaten hebben. En naar een andere evangelie zijn gegaan. En dat noem je ongelovigen. Een ongelovige gelovige. Nou, daar denk ik maar even goed over na. Maar een gered persoon, nou, vergelijkt met kinderen bijvoorbeeld, ja. Doen alle kinderen de wil van hun ouders, terwijl ze nog thuis wonen? Nou, was het maar waar, toch? Maar dat is niet zo. Dus ben je dan op dat moment iemand die aan zijn ouders gelooft, die hebben gezegd, je moet dat niet doen, je moet dat niet, want dat is goed voor je. En er zijn heel veel kinderen die doen toch, gaan toch veel drinken, of ze gaan dit, allemaal dingen die niet goed zijn, terwijl de ouders leren tegenovergestelde. Ben je dan toch hun kind? Antwoord is ja. Maar ben je een gehoorzaam kind? Antwoord is nee. Maar ik zeg het, een kind wat ongehoorzaam is, een kind wat ongelovig is. Nou, ze hebben in het lichaam van Christus gelovige kinderen van God, gehoorzame kinderen van God, want dat is gehoorzamen, is geloven. Maar je hebt in het lichaam van Christus ook ongehoorzame, ongelovige kinderen van God. Snap je? Dus vermeng dat niet met eeuwig behoudenis. Dat doen wij vaak, hè? Dat doen mensen vaak. Oh, dan is je ook niet gered. Nee, dit is wie je bent en dat is wat je doet. En die twee dingen moet je nooit op één hoop gooien. Want dan krijg je die verwarring. Dit is wat ik ben, heilig. Paulus zegt, gedraag je ook als een heilige. Zie je, dat zijn twee verschillen. Doe ik het niet, dit blijft. Ik blijf die heilige. Maar ik gedraag me niet altijd als een heilige. Nou, dus als hij zegt wonderbaar te worden in allen die geloven, dat zijn degenen die zijn, net zoals Paulus zegt, ik heb het geloof behouden tot aan zijn dood. Niet van ik ben blijven geloven, ik heb het geloof behouden. Dat is het geloof is een waarheid, is een stelsel van waarheden, dat noemt Paulus de gezonde leer. De leer wat betreft bijvoorbeeld vergeving van zonde. De leer over jouw positie. De leer over je hoop dat die komt op aarde of hier op de hemel. Dat bevat een aantal van die waarheden. En dat is de gezonde leer die Paulus verkondigd heeft. En dat noemt hij die geloven. Paulus zegt, ik heb het geloof behouden. En dan, dat zegt er ook achter, hè. Overmits ons getuigenis onder u is geloofd geworden. Zie je dat? Dus die tweede groep die daar ziet staan, alle die geloven, dat zijn degenen die het getuigenis van Paulus, ons getuigenis, kijk vers 1, Silvanus en Timotheus hebben dat geloofd. Dat zijn volgelingen van de Heer Jezus, volgelingen van Paulus. En volgelingen van Paulus, bedoelen we daarmee dat wat hij verkondigde. Niet de persoon Paulus. Natuurlijk in wat hij verkondigt. En dat hebben zij geloofd. Dus je ziet hier het verschil straks. Hè? En dan zie je dus het verschil. Als we bij de Heer zijn, dan krijgen we dus loon. Omdat wij zijn trouw gebleven aan het evangelie van Gods genade. En de een krijgt meer loon en de ander nog meer. En er zijn ook mensen, gelovigen in het licht van Christus, 1 Korinthe 3, die krijgen helemaal geen loon. Dus die hebben goud, zilver, kostelijke stenen, die 1, 2, 3. En je hebt ook hout, hooi, stoppelen. En dat verbrandt. En Paulus zegt, dat wat ik, mijn brieven, ja, dat is, als je dat volgt, is het geen brandstof voor het vuur. Want goud, zilver, kostelijke stenen, die verbranden niet. Dus dat praat je over gehoorzame gelovigen. Die het getuigenis van Paulus hebben geloofd. En dan zie je het ook in die dag. Dat is de dag als hij ons komt halen. En als wij voor de rechterstoel van Christus komen. En dan aan God de Vader worden voorgesteld. En dan wordt vastgesteld. Hé, onze positie straks. In de hemelen daar. Waarom wij ook altijd bidden voor u dat onze God u waardig achter der roeping en vervullen al het welbehagen zijnde goedheid en het werk des geloofs met kracht. Opdat de naam van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt worden in u en gij in hem naar de genade van onze God en de Heer Jezus Christus. Paulus zegt, ik bid altijd voor jullie, dit is zijn gebed, dat God hun waardig achter, dat wil zeggen dat God hun waardig zal achter de roeping. Wat is dat nou, waardig achten? Dat is waarderen. Ja? Wat is je roeping? Hebben wij een hoge roeping? Ja. Paulus zegt, wandelt waardiglijk de roeping met welke gij geroepen zijt. Dus ja, als jouw roeping is kraammachinist, dan ben jij toch? Ja. Als jij dat op een goede manier doet, zal je baas dat normaal gesproken hoort, dat waardig te waarderen. Ja. Nou, als jij, ik weet het niet, maar als je gerichte sleuven toch moet je toch doen? Ja, nou, dan ligt daar die kabel en zo, die wordt erin gerold. Maar jij gaat gewoon je eigen gang. Zeg, nou, ik maak die sleuf daar. Dat kan toch niet? Dat ben jij niet waardig. Ja? En dat is met dit ook zo. Waardig achten. Dat wij... Hij roept ons op. Met dit in het vooruitzicht, vers 10, ja. Uiteindelijk iedereen, natuurlijk iedereen die heeft een geweldige positie. Maar goed, ja, sommigen nemen genoegen ermee. Ja? Maar de trouw aan God, en als je lijden overkomt hierdoor, want dat is wat hier eigenlijk staat, hè? Thessalonicenzen werden vervolgd, die leden, omdat ze bleven staan voor dit evangelie. Nou, en dat geldt voor ons precies hetzelfde. Als je staat voor dit evangelie, hè, wij hebben ook gezeten hier, dat we, op een gegeven moment, wij zaten met z'n drieën, hè, toen met z'n viertjes, en jaren soms heel, heel klein, en toch bleven staan. Omdat dit is de waarheid. En ik wil trouw blijven eraan. Totdat de Heer komt. Dus ik kijk niet naar een volle zaal. Ik ben blij dat we hier zitten. En ik liever dat hij helemaal vol zit. Maar het gaat natuurlijk hierom. Je weet gewoon dat God zal mij waardig achten de roeping. En dat is voor mij het allerbelangrijkste wat er is. En zij hebben vervolgingen. En wij hebben geen lichamelijke vervolgingen. Maar dit soort dingen, en ook als je het misschien aan mensen vertelt, vrienden, familie of ook broeders en zusters, die zich dan toch terugtrekken omdat je voor dit evangelie staat. Ja, dat is ook een verdrukking. En wil je dat? Dat is het prijskaartje, hè? Genade is gratis, maar het is niet goedkoop. En dat is wat Paulus zegt. Dus hij bidt voor hun, blijf staan in deze waarde, dat God je zal waardig achter deze roeping, dat je dus in deze roeping blijft. Wat is waardig je roeping zijn? Dat je doet wat bij die roeping hoort. Wat is God wil voor ons vandaag? Dat lees je in de Bijbel. Dat lees je in de brief van Paulus. En als je daaraan volhoudt en vasthoudt, dan zal hij jou waardig achten. Kijk, en vervullen al het welbehagen zijnde goedheid en het werk des geloofs met kracht. Zie je het? Hij zal het welbehagen van zijn goedheid. Hij heeft een welbehagen. zijn goedheid, ja, dat in ons gaat vervullen. En het werk des geloofs met kracht. Nou, het werk des geloofs, het geloof dat werkt. In u die gelooft. Je ziet het werk des geloofs, dat hij dus, wat staat hier? Dat God jou waar gaat achten, de roeping. Dat hij dat zou weten te waarderen, want je blijft staan voor deze waarheid. En dat zal zich later ook uitbetalen. Ondanks de verdrukking die je nu hebt op dit moment, zal je later daar echt voor beloond worden. En dan vervullen dat hij het welwagen van zijn goedheid en het werk des geloofs in jou gaat vervullen. Dat hij dat werk in jou gaat doen. Ik wil één tekst even naar Colossenzen en dan gaan we afsluiten. Colossenzen, dat is 2 bladzijden terug. 1 vers 19. Daar zegt Paulus. Waarom ook wij van die dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren. Zie, dan bidt weer voor hun, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk verstand. Waarom? Opdat gij moogt wandelen waardiglijk de Heere tot alle behagelijkheid. Zie, tot zijn, dat hij behagen heeft in hoe jij wandelt. In alle goede werken vruchtdragende en wassen in de kennis Gods, met alle kracht bekrachtigd zijnde. Zie je dus, het begint dat je de kennis van zijn woord kent, zijn wil, en dat je daar in gehoorzaamheid in gewandelt en dan gaat hij het in je doen. Zijn goedheid, terug naar Thessalonicenzen, zijn welwagen van zijn goedheid en ook het werk van het geloof, dat hij dat met kracht in jou gaat doen. Zie je? En dat, hoe doe je dat? Hoe doet hij dat? Met het evangelie van zijn genade. En niet met de prediking van de wet. Want kijk, in Galaten zie je dan allemaal de werken van het vlees naar boven komen. Ja? En dan zie je niet Gods goedheid in hun die gewerkt wordt. En een werk en een geloof dat werkt. Opdat de naam van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt worden. Kijk waar? In u. En gij in hem naar de genade van onze God en de Heer Jezus Christus. Zie, de genade en niet onder de wet. Zijn naam, dat die verheerlijkt wordt in ons. Dat is het gebed van Paulus voor de Thessalonicenzen. In de zware omstandigheden. En kijk maar naar jezelf, in de omstandigheden waarin jij zit. En zeker als je voor dit evangelie gaat staan, ja? En dan zie je, als je dat doet, kijk, dan wordt de naam van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt in jou. Dat is dat mensen gaan Christus in jou zien. En dan zie je later, vers 10, dan wordt hij verheerlijkt in jou. En dan wonderbaar, omdat wij hebben geloofd in apostel Paulus. Nou, en dan gaan we het nu niet doen, maar volgende keer hoofdstuk 2. En dan gaat hij spreken over de komst van Christus. En dat ze dat niet moeten vermengen weer. Ze hebben de eerste brief al gehad. En toch zijn er mensen die zeggen verkeerde leringen. En zie je wat het effect is van een verkeerde lering? Dat is wat je om je heen ziet in de hele wereld, in het christendom. Verwarring. Dat ze verschrikt zijn. Dat men bewogen wordt van verstand. Dat is het effect als je afwijkt van de gezonde leer. En daar roept Paulus van op. Blijf bij hetgeen dat jullie geleerd hebben. Zullen we daarvoor danken? Vader, ik wil u danken. Danken voor alles wat u rond het kruis gedaan heeft. En voor deze bemoedigende woorden van de apostel Paulus. Vader, dat we daardoor gesterkt worden. Maar ook dat u in ons verheerlijkt wordt. Vader, reeds nu. En ook straks als we eenmaal bij u zullen zijn. En dat u ook in ons wonderbaar mag worden. En dat is omdat wij het getuigenis van u via de apostel Paulus hebben geloofd. En daar dank u voor, Vader. In Christus naam. Amen. Goed, we gaan eerst even pauze houden.